Mijn naam is Mette Tevelde en tegenover mij zit...
Wilbert. En ik heb vrij veel last gehad van neerslachtigheid, eigenlijk nog steeds wel in het leven. En depressies. En volgens mij gaan we dat proberen op te lossen.
We gaan jou redden.
En de rest van de mensen.
En de rest van de mensen. Ja.
Wie redt Wilbert? Dat is de vraag. Wie helpt hem bij de kwesties en problemen van vandaag?
Luister naar Wie redt Wilbert en de rest van de mensheid. Een podcast van de VPRO voor NPO Luister.
De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Welkom bij deze speciale podcast van De Groene Amsterdammer. We snakken er naar theater, muziek, dans en opera in volle bezetting en in volle zalen. Wat een mooi moment voor het Holland Festival dat dit jaar het 75-jarig jubileum viert. Het festival doet dat met twee bijzondere associate artists, zangeres Angelique Kidjo en de theaterregisseur Nicolas Steeman, die deze editie met hun kunst grenzen willen overstijgen. En in deze podcastserie blikken wij vooruit op het programma van het Holland Festival en we praten met kenners, critici en de makers zelf. Mijn naam is Christian Weitz en vandaag hebben we het over het Hans van Manen Festival. Een eerbetoon aan choreograaf Hans van Manen met uitvoering in de hele maand juni, voorafgaand aan de 90ste verjaardag van de onbetwiste grootmeester van de choreografie. En daarover praten we. En daar zijn we enorm blij mee, met niemand minder dan Hans van Manen zelf. Welkom, meneer van Manen. Wat goed dat u hier wil zijn.
Nou, met plezier.
Ik vroeg me af om te beginnen. Bent u eigenlijk al met pensioen?
Nee, ik ben niet met pensioen en ik ga ook nog niet met pensioen. Het leuke is, ik werk nog steeds voor het Nationaal Ballet en ik hoef zelf geen contract meer te tekenen. Dat betekent eigenlijk dat je niet meer te ontslaan bent.
Oh, is, u kunt niet eens met pensioen, zelfs als u dat zou willen, komt u niet onderuit.
Ja, ik kreeg natuurlijk op mijn 65 plotseling een soort pensioen, want er was amper voor betaald. En dat pensioen is zo ongelooflijk laag. Maar dat kon me allemaal niet schelen, want ik heb tot aan de dag van vandaag gewoon gewerkt. Dus ik verdien nog steeds mijn geld met weg.
Ja, ja. Nog altijd, want... ik hoorde ook, maar ik weet niet of het waar is, dat hij nog niet zo lang geleden, dat las ik in een interview met Joost van Krieken, die een documentaire over u maakte, die zei in een interview, ja, hij is ook nog gaan paragliden of windgliden of iets dergelijks.
Ja, dat klopt, maar dat was een tijdje geleden.
Okay,
dat heb ik samen met Henk gedaan, want we zaten in een, waar zaten we in?
Interlaken.
In Interlaken zaten we 's morgens te ontbijten en ik zag die dingen steeds dalen met mensen erin. Dus ik zei tegen Henk, ga even kijken wat dat nou is. En ik kwam terug en ik zei tegen Henk, we hebben vanmorgen gereserveerd. Dus toen de volgende dag gingen we de berg op. En we zijn toch een half uur zo op 1500 meter gaan vliegen. En het was verrukkelijk.
Ja. Ja, dat moet waanzinnig zijn inderdaad. Maar goed, dus dat geeft... op zichzelf wel aan hoe vitaal u nog bent. Dus ook met werken gaat nog gewoon door.
Ja, het is vooral nieuwsgierigheid natuurlijk. Ja, ik ben erg nieuwsgierig naar van alles.
En hoe is het dan als u zo nieuwsgierig bent aangelegd om dan eigenlijk via dit soort hommages eigenlijk ook gedwongen worden om terug te kijken? Want bij vijf jaar geleden hadden we Ode aan de Meester. En nu is er opnieuw een hommage. Dat is dat nog iets waar u naar uitkijkt?
Nou ja, het gebeurt gewoon een beetje. Je wordt 90 en ik ben een keer 80 geworden. Toen was het er. 85 was er ook. Ja. En nu met 90 komt er ook. En ik ben bang dat als ik 95 ben, dat het weer gebeurt.
Een 100?
Ja. Hoogstwaarschijnlijk dan. Maar ik zal dan niet meer verschijnen, want ik ben niet van plan in een rolstoel toneel op te komen. Maar dat gebeurt. En dit festival gebeurt ook. Maar dat wordt helemaal voor je georganiseerd. Het enige wat er kan gebeuren is, en dat doe ik ook erg graag, dat ik voor een aantal balletten gevraagd word om te komen repeteren. En dat vind ik ook heel prettig. Want ik heb altijd wel iets te vertellen of iets te zeggen.
En dan gaat u erheen en gaat u aan de slag met die dansers?
Het is allemaal ingestudeerd. En ik kijk naar... er zijn allemaal doorlopen van die balletten van me. En dan is er altijd nog wel iets te regisseren. En dat doe ik dan. Ook als er in het buitenland... Er gaan nog steeds heel veel balletten van me in het buitenland. En ik heb geweldige assistenten die dat fantastisch instuderen. Maar ik ga er toch altijd naartoe. Zo'n dag of vier. En dan kan je regisseren. En dat regisseren vind ik zo belangrijk, want het is een andere groep. En de passen worden perfect op dezelfde manier uitgevoerd. Maar het zijn andere persoonlijkheden. En dat vind ik ongelooflijk leuk. En daar kan je van profiteren. En dan... het is net als... De meesterpianist, we horen voor de 10e keer een sonate van Beethoven. En die wordt voor de 10e keer, zonder dat er een noot gewijzigd wordt, toch op een andere manier gespeeld. En ik hou toch van die interpretaties.
Maar nu zijn deze dansers zijn eigenlijk de pianist die Beethoven spelen, terwijl Beethoven zelf binnenkomt wandelen. Ik kan me voorstellen, als ik dan pianist zou zijn, zou ik ook geïntimideerd raken en denken van, doe ik het wel goed? Of is dat niet hun reactie?
Je werkt natuurlijk vaak met live pianisten, maar die hebben heel goed naar Eschenbach geluisterd. Mm. Want ik weet dat toen ik Adagio maakte, wilde ik echt een adagio maken. En ik kon de muziek niet vinden. En er was een jongen die ik had ontmoet. Die studeerde piano in Keulen. En ik heb een gastenverblijf had ik in de Loonstraat. En die kon daar een paar dagen blijven. En ik kwam terug van een repetitie. En ik zei tegen hem, wat is dat wat je daar speelt? En toen zei hij, dat is Beethoven. En dat wordt gespeeld door Eschenbach. En het bijzondere van Eschenbach was dat hij het veel langzamer speelde dan wie dan ook in Duitsland. En daardoor werd het helemaal een fantastisch adagio. Want het adagio duurt bij mij geloof ik 24 minuten. En we hebben het van pianisten gehoord die het in 14 minuten speelden.
Ja, dat is bijna twee keer zo lang.
Dat is al een enorm verschil.
Misschien is het goed op dat we dan, nu we het daar toch over hebben, over dat ballet van Adagio Hammerklavier. Dat is, ik dacht, uit begin jaren 70. Dat wordt nu ook uitgevoerd door het Nationale Ballet.
Ja.
Misschien is het goed om even, om daarvoor in stemming te komen, om een stuk van die hele langzame uitvoering van Christoph Eschenbach daar een stukje van te horen. Niet alle 25 minuten.
Nee, maar zo. Ja.
Het is bijna Beethoven in slow motion, zou je kunnen zeggen. Hè? Dat het heel langzaam...
Maar het is ook inderdaad zo. Dus ik begrijp niet waarom andere pianisten het zo snel spelen.
Ja maar ik geloof niet dat... Ik weet niet of Beethoven er tempo bij heeft geschreven. Doet er ook niet toe. Maar dit gaat zo langzaam. Maar dit was dus het startpunt voor dit ballet. Dit begon bij de muziek.
Ja, begon bijna allemaal met het beginnen als ik... aan het maken ben, natuurlijk met de muziek. Het is natuurlijk wel zo dat ik op een gegeven moment een ballet moet maken en dan weet ik welke dansers ik wil hebben. Mm-hmm. En dan heb ik al gehoord, is het met orkest, is het live, is het met de band, mag het met piano? Nou, zodra je dat weet, dan weet je ook naar welke muziek je moet zoeken, want 10 personen is iets anders dan 2 personen. Dus dan hoop ik altijd dat ik de muziek vind. Het is in ieder geval altijd zo gebeurd dat ik de muziek vind. En het bijzondere is ook blijkbaar dat ik word gezien als een van de muzikaalste choreografen die er zijn. En dat schijnt ook de reden geweest te zijn dat ik de Duitse muziekprijs heb gekregen, terwijl ik geen noot kan lezen en geen instrument kan bespelen.
Oké. Ook geen instrument bespelen. Nee. Althans niet een muziekinstrument.
Ja, maar ik heb hele goede oren blijkbaar.
Ja. En ook nooit de ambitie gehad omdat u dus inderdaad zo ondergedompeld bent voortdurend in muziek, dat je dan denkt van nou wil ik ook wel het naadje van de kous weten. Ik ga noten leren, ik ga pianoles nemen.
Nee, er zijn ook wel, een dirigenten geweest. Die zei, ik kan je zo een partituur leren lezen. En daar ben ik één keer mee begonnen. Ze zei, laten we daarmee mee ophouden. Want je weet het beter dan dat je de partituur leest. Dus dat heb ik ook nooit gedaan.
Ja.
Maar ik kan heel goed luisteren en ik kan heel goed, ik weet ook eigenlijk heel goed welke muziek ik moet kiezen en waarom. Maar ik heb ook heel veel vrienden en ook heel muzikale vrienden, dus daar kan ik heel goed naar luisteren. Dus het gebeurt altijd nog wel met medewerking.
En ontstaat dan, tijdens het luisteren van die muziek, ontstaat dan het beeld van, oh, dit moet zo, of wat?
Nou nee, als ik de muziek gevonden heb, weet ik precies de indeling. Dat hoor ik al aan de muziek, dus ik weet precies hoe het begint en hoe het eindigt. Ik weet trouwens altijd precies hoe het moet beginnen en hoe het moet eindigen. Want er moet reden zijn van, hoe noemen we dat, Henk?
Dramaturgie.
Een dramaturgie, ja. En dramaturgie is absoluut belangrijk, want de dingen moeten van A tot Z gaan. Want als je de muziek precies volgt en je hoort de muziek, dan zie je ook waar de passen naartoe gaan. En zo wordt de choreografie ook duidelijk.
En wat dat valt mij altijd op aan uw werk, dat het is extreem duidelijk getimed tot op de tiende seconde, zal ik maar zeggen. En helemaal synchroon, allemaal perfect. Zonder dat het ook maar een seconde overkomt alsof het een schema is of dichtgetimmerd is. Het is tegelijkertijd is het meest lichte wat er mee is. Alsof ze daar ter plekke improviseren en die lichtvoetigheid. Hoe bereik je die spanning tussen die twee?
Nou ja, dat komt omdat ik er altijd bezig ben dat je dus naar mensen moet kijken. En dat heeft enorm veel te maken met de blikrichting. Ik hou me in mijn choreografie buitengewoon bezig met de blikrichting. Mm-hmm. Ik zie pas de deux waar, en dat schijnt romantisch pas de deux te zijn. En dan na 3 minuten hebben ze geen moment naar elkaar gekeken.
Het
is net of 2 mensen met elkaar naar bed gaan, dat nooit met elkaar gekeken hebben. Dat kan toch helemaal niet? Dus die blikrichting is van enorm veel belang. En ik ben toch altijd wel bezig met menselijke verhoudingen ook in de choreografie. Het is ook nog zo dat bij mij zijn mannen en vrouwen altijd 50-50. Ja. Dus dat bij mij nooit een vrouw op de knieën te zien gaan voor man. Omgekeerd eerder.
En
niet als hij vraagt of hij met hem wil trouwen.
Geëmancipeerd, of hoe noemen ze dat tegenwoordig? Inclusief en dat soort dingen.
Ja, nou maar
genderneutraal.
In Duitsland vinden ze dat ik de vrouw in de danskunst heb geëmancipeerd.
Ach, ja. Ja, en nog even terug naar dit adagio, want dit langzame tempo. Waarom is dat nodig, dat langzame tempo? Of wat gebeurt er daardoor?
Als je een adagio maakt, dan moet het ook adagio zijn. Ik heb er wel een voorbeeld van gegeven. Als je een wiel een zet geeft, dan rolt dat wiel door. En dan komt er een moment dat wiel bijna omvalt. Mm-hmm. Daar begint adagio.
Ja, dat is wat je hier hoort zo van. Dat gaat even wel, niet. En dat gaat heel, ja.
Ja,
ja, ja. Ja. Dat heeft een balans en evenwicht.
En adagio heeft natuurlijk ook grote stilte. En het is niets leuker om bij een adagio de stilte ook in te voegen.
Ja. Want we gaan nu natuurlijk met dit Van Manen Festival terugkijken op uw oeuvre. En dan komt altijd ter sprake van wat is nou de typische Van Manen stijl. Maar ik weet niet of u zelf vindt dat u één stijl heeft. Zo'n stijl evolueert natuurlijk in de loop der tijd. Maar er zijn toch wel bepaalde dingen, denk ik, dat het minimalistische, dus het uitgeput. puurt als het ware.
Ja, maar je kan nooit onder jezelf uitkomen. Dat heb ik dus ook nooit geprobeerd. Ik heb eigenlijk altijd bewust gechoreografeerd zonder dat ik aan mijn stijl gedacht heb. Maar omdat ik zoveel verschillende dingen heb gemaakt, zie je dus blijkbaar dat het weer een vermaning is. En dat zal dan wel de stijl genoemd worden.
Precies, dat is achteraf. En achteraf kunnen
dat
mensen
klopt,
dan
ja.
Maken ze vaak een vergelijking met Mondriaan. Ik zag een Duitse criticus. Van Manen ziet zichzelf als een ingenieur van de dans die door beweging, vormgegeven ruimte inricht volgens het Bauhaus-beginselen. Zijn balletten zijn in beweging zijn de equivalenten van de schilderijen van Piet Mondriaan. In zekere zin rechthoekig geconcipieerd en zo gemaakt dat ze beantwoorden aan een eis van Michelangelo, volgens welke je een goed beeld van een helling zou kunnen laten rollen zonder dat er iets af zou breken. Nou kan ik me dat bij uw werk wel voorstellen, maar bij Mondriaan misschien niet, als je Mondriaan van een helling af laat rollen, of dat
nee,
daar nog van over.
Op een gegeven moment was ik de Mondriaan in de danskunst.
Ja.
Nou, Kees Verdekker, mijn grote ontwerper, kon dat niet uitstaan. Ik
nee,
trouwens
nee.
ook niet. En die zei, waarom is het nooit andersom gezegd?
Mondriaan, de...
Nee,
de,
niet de...
Ja, zoiets.
Als je het omdraait, hè. Ja. Ik ben daar mijn hele leven lang buitengewoon geïnteresseerd geweest in de beeldende kunst. Dat heb ik ook met heel weinig geld. Heb een aardige collectie bij elkaar gekregen, ja.
En zitten daar ook Mondriaans bij?
Was dat maar waar. Maar, ja. Ja, maar dat hoeft ook helemaal niet. Wat je niet kan kopen hangt in het museum. En dat vind ik al meer dan genoeg.
Maar dan kan ik bij Mondriaan die vergelijking wel iets bij voorstellen als het gaat over het minimalistische,
het minimalistische,
tot de kern komen,
dat klopt, ja.
Maar het hoekige, dat zie ik niet zo.
Dat is er ook niet.
Of het geometrische,
nee.
Ja, daar kun je misschien iets, maar dit is toch
nee, het is heel moeilijk om de dans in een danserhoek te kunnen laten bewegen.
Ja, het is sowieso
dat
moeilijk.
Het laatste wat hij geleerd heeft.
Ja, het is sowieso moeilijk om over dans te praten. Of iemand zei ergens van schrijven over architectuur is als componeren over dans of zoiets. Of, het is niet letterlijk, maar die verschillende kunstvormen, die kun je ook niet. Die hebben allemaal hun eigen kwaliteit. Ik woon in Den Haag, ik ga vaak naar het Nederlands Danstheater. Maar ik ga ook naar de Schouwburg en concerten. Maar bij dans kom ik altijd met een ander soort gevoel weer terug. Alsof je... ik kan zelf helemaal niet dansen, totaal niet. Maar als je dat gezien hebt, voel je je wel alsof je het ook zelf gedaan hebt. Dat je opeens heel licht bent, er valt een last van je schouder.
Dan kijk je dus naar iets wat zo voor de hand liggend op je afkomt, dat je daar op een bepaalde manier mee kan gaan. Ik vind, als je naar muziek luistert, dan bespeel en je kan heel goed naar muziek luisteren, bespeel je eigenlijk al de instrumenten. Dat is ook logisch ook. Er wordt altijd maar gezegd van de danskunst dat ze het niet begrijpen. Maar van muziek schijnt iedereen alles te begrijpen. Dat is gewoon niet waar. Die mensen die in een uitverkocht concertgebouw zitten, die weten precies wat ze willen horen. En dat hebben ze ook vele malen gehoord. En omdat ze het zo goed gehoord hebben, kunnen ze het bijna meezingen. En als je dat kan, dan begrijp je alles van de muziek waarnaar je geluisterd hebt.
Ja, en
het is zo logisch.
Op een manier zonder dat je de noten hoeft te leren of de achtergrond te kennen. Het ondergaan van...
En dan begrijp ik niet ergens verstand van moeten hebben als je ergens in mee kan gaan. Waarom moet je er dan verstand van hebben?
Wordt het
dan mooier?
Zit het verstand misschien juist in de weg?
Dat zit in de weg. Ja. Het zit vooral in de weg bij de critici. Er zijn ook weinig critici in Nederland die iets over de danskunst kunnen schrijven. In Duitsland kunnen ze het wel.
Mm-hmm.
Zonder moeite.
Kijk, u maakte meer dan 120 balletten.
150.
150? Ja, zijn er wel. Dus zijn er inmiddels
al die televisieseries zijn nooit meegerekend. Ja. Terwijl er ook choreografie is. Ja.
Ja, ja, ja. Nee, in ieder geval heel groot, rijk en omvangrijk, veelzijdig oeuvre. En daar komen nu allerlei gezelschappen, ook uit binnen- en buitenland. Wiener Staatsballet, Ballet am Rhein, Düsseldorf, Duisburg, Stuttgart Ballet. En ook jonge dansers. Kijkt u dan ook op die manier van, hey, dat wordt het dan ook voor u weer helemaal nieuw? Is er binnen dit het programma nou ja, iets waar je bijzonder uitkijkt.
Ik heb al mijn balletten bij die gezelschappen ingestudeerd. Ook bij Sint-Petersburg. Helaas kunnen die niet komen, wat ik erg jammer vind. Ja, want ja. Dat is een fantastisch gezelschap. En daar heb ik ook 4 balletten ingestudeerd. En die komen dus, al die gezelschappen komen dus met balletten die wij bij het van Nationaal of Dansje hadden allemaal heel goed kennen. Alleen worden ze nu uitgevoerd door buitenlandse gezelschappen. En die doen het een tikje anders. En dat is nou zo interessant om naar te kijken. Ja, ja, ja. Maar dus ik hoop dat we, nou ja, nu zullen ze wel komen kijken. Maar dan hoop ik niet dat ze weten hoe goed het was gedaan in Nederland. En hoe jammer het is dat het anders is in het buitenland. En ik vind dat jammer nou zo fantastisch.
Mm-hmm. Ja. Juist omdat het anders is en een nieuwe dimensie dus laat zien.
Ja, dat is fantastisch. Want al die gezelschappen hebben natuurlijk ook hun eigen stijl. Ja. En natuurlijk zullen ze het doen zoals ik het gemaakt heb. Maar er druppelt altijd iets van zo'n gezelschap in door. En nou, alleen al van Sint-Petersburg is dat natuurlijk fantastisch. Die hebben namelijk een historie van 250 jaar.
Ja. En bent u dan, als u met die mensen gaat instuderen, dan kunt u dan ook nog wel streng zijn? Of moet je juist streng zijn?
Nee,
of moet je dan juist heel terughoudend
opstellen? Ik was vroeger een beetje streng. Ik hoef niet meer streng te zijn. Dat is helemaal voorbij, ja. Ik kan alles zeggen wat ik wil en er wordt naar geluisterd. En ik heb buitengewoon veel respect voor de dansers. Want als we vragen hoe maakt u een choreografie? Nou, dan is de muziek heel belangrijk. Maar de dansers zijn net zo belangrijk als de muziek die ik kies. Want ik kies niet voor niets de dansers waar ik mee wil werken. En dat zijn de dansers waar ik graag mee werk. Die gooien zich erin en die nemen risico's. Want als je met dansers werkt die voorzichtig zijn en je moet iets maken, dan zie je niks. Nee. Het is net als je een componist bent en je laat de piano ongestemd.
Ja, of je laat het uitvoeren door iemand die zich heel zorgvuldig aan de partituur houdt. En kan meebewegen.
Nee hoor, de passen blijven hetzelfde. Maar dat zijn dansers die hebben een persoonlijkheid. En dat is niet leuk om die persoonlijkheid te gebruiken.
En in dat maakproces heeft u wel eens gezegd, het gaat mij niet om mooi, maar om goed. En nou ja, wat is dat goed?
In de dictionary van Oxford, daar heette mijn artikeling I Hate Beautiful.
Okay.
Dat is ook zo. Wat moet ik met mooi? Wat moet je met mooi? Ja, ja, al die vrouwen waar je verliefd bent, waren allemaal mooi. Nee, je kan amper uitleggen waarom je verliefd bent. Is ook niet uit te leggen. Hoeft ook niet uitgelegd te worden.
Nou, ja, maar dat is wel de essentie waar we natuurlijk naar op zoek zijn.
Ja, maar als je het vraagt aan die mannen, dan weten ze het niet.
Ja.
Ja, ja, het was een leuke leuk, wat is leuk? Leuk is ook vreselijk.
Nee, maar dat is dus niet mooi, maar goed. Dat je voelt dat het goed zit. Of
als ze nou gewoon zeggen, ik vond van het begin af aan een geweldig werk, dan ben je uitermate tevreden, lijkt me zo. Ja.
Maar goed, is het toch iets van een... je kunt van uw werk niet zeggen dat het niet een bepaalde esthetiek heeft. Je kunt ook niet zeggen dat het niet mooi is.
Nee, dat is wel zo.
Dat mooie waarschijnlijk misschien niet de...
Nee, maar als ik het maak, ben ik niet met mooi bezig.
Nee, precies. Nee. Ja, ja.
Mooi vind ik eigenlijk, hoe noemen we dat altijd, mooi, decoratief.
Ja,
ik heb decoratief, een enorme hekel aan decoratief. Ja. Dat vind ik het ergste wat er is, ja.
En toch is het lastig te omschrijven wat dan het tegendeel is, wat dan dat goed is, wat dan dat is waar het dan om gaat. Dat,
ja, maar ik ben nooit bezig om mezelf te onderwerpen aan iets. Wat u een aantal minuten voorgelezen heeft over mij, dat zou over mezelf nooit kunnen verzinnen.
Nee, precies, dat is...
Maar dat is ook zo leuk, dat moeten anderen doen. Dat moet je zelf ook niet te doen.
Want u bent bezig gaat mee in die creatieve...
Schenk Schijen schrijft een biografie nu over mij. Mm-hmm. die heeft al wel wat losse dingetjes over mij geschreven. Voor het Nazabaret of waar dan ook voor. Omdat hij met mij al jarenlang bezig is. En ik sta versteld wat hij erover kan zeggen. Ik ben het ongelooflijk met hem eens. Terwijl ik het zelf niet had kunnen verzinnen.
Nee, nee.
En dan, ik voel me bijna gegeneerd door het compliment.
Ja, 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 ja. Ja. Maar toch, zo'n biografie, is dat dan iets waar u zich mee bemoeit? Of wilt
totaal
u
niet.
Nee.
Henk heeft hem gevraagd, want Henk had natuurlijk het boek van hem van Diaghilev geschreven, wat nu een bestseller is ter wereld. En het beste boek wat ooit van Diaghilev geschreven is. Daarna heeft hij de Avantgardisten geschreven, wat ook adembenemend is. En we zien elkaar ook af en toe. Vragen zijn er bijna niet. Er was één keer dat hij bij me had. En toen vertelde ik me dat Driehoog woonde in de Marnixstraat. Wel op 2 hoog en op de eerste etage nog aan de dames verhuurd werd. Mm-hmm. En toen werd hij geweldig geïnteresseerd. Het is het enige wat hij ooit ook over me gevraagd heeft. Ja. En het is ook zo dat ik heb mijn professionele leven heb ik altijd alles maar uit de krant wat er in Nederland op de dansgebied en over mezelf natuurlijk uitgeknipt en schoenendozen gedaan. En Maartje Wilderman heeft dat allemaal gearriveerd. En dat zijn 6 kasten en hij schijnt dan die 6 kasten genoeg te hebben. Maar ook als het niet over mezelf ging, ik heb alles uitgeknipt. En dat gaat nu naar de universiteit, want dat schijnt een 6 leuke kast te zijn.
Ja, 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 ja.
Dus in die zin, maar tot op de dag vandaag zien Henk en ik nog een hele hoop. We zien ook nog een hele hoop moderne danskunst.
Want dat is eigenlijk het weer waar we mee begonnen. Dat is meer het terugblikken. Maar ik heb ook het idee dat u juist heel erg nog actief in het leven staat. En juist naar voren kijkt, de toekomst in kijkt.
Ja, ik vind dat heel belangrijk. Want ik wil toch wel weten. Ik denk dat het al het gebied is. En of dat nou over de kunsten gaat. Of over de politiek. Dat wordt gelezen.
Ja, maar
ik vind het is interessant voor de Groene dan Vrij Nederland.
Ja. Maar er zit in uw werk en persoon ook iets, wat moet ik het zeggen, iets levenskunstigs, iets optimistisch, iets met energie en een bepaalde luchtigheid.
Ja, en
ik heb het idee, is dat iets wat u ook via uw werk wil overbrengen?
Dat is ook zo, ja. Ik ben inderdaad een rasoptimist, ja.
Ja, dat zit in uw werk ook vaak iets van humor. En
absoluut, is nodig. Humor is nodig. Humor maakt de dingen duidelijk.
Die maakt ze duidelijk. Want de meeste mensen denken dat humor is iets om de boel een beetje te verzachten en te verlichten. Maar dit is juist een iets om het scherper te maken.
Oh, er zijn mensen die denken dat humor iets is waar je alleen maar om moet lachen.
Ja.
Dat is heel belachelijk. Humor creëert een enorme afstand. Waardoor de dingen zeer duidelijk worden. Nee, ik vind humor belangrijk. Want door humor worden de dingen ook menselijk.
Ja, eigenlijk zijn wij homo sapiens de enige levensvorm die tot lachen in staat is. Dat zegt dus blijkbaar wel iets. Ik dacht ook aan bijvoorbeeld een stuk The Polish Pieces. Dat is ook met veel humor en dat is met heel veel energie, aufschwung,
zou je op zijn Duits kunnen zeggen.
Ja. Daar komen 12 dansers die bestormen het toneel. En die zijn allemaal in allerlei kleuren als een soort confetti dat op het toneel dwarrelt. En de energie die spat er vanaf. Misschien moeten we daar even naar luisteren. Dat is de muziek van Goretzky, een pianoconcert. En dan het begin eruit.
Dat is een fantastisch stukje muziek.
Ja.
Oh ja, ik was zo gelukkig toen ik het vond. Ja. energie van die muziek.
Het lijkt ook steeds ergens naartoe te gaan, te intensiveren. Steeds.
Ja, het is zo en het is zo. Je kan het ook.
Ja.
Er tegenin, ja. Het swingt.
Ja, ja, ja.
En
ja.
Swingen is voor mij buitengewoon belangrijk. En dat komt omdat mijn broer was jazzpianist. Dus daar ben ik mee opgevoed. En jazz is ook mijn leven lang een vorm van muziek geweest die me enorm interesseert tot op de dag van vandaag toe. En daar heb ik geleerd wat swingen is. Ja. Als het niet swingde, dan zei mijn broer, het is sickies. Ze noemden sickies als het was dan vonden ze het ergste wat er was.
Ja, ja. Ja, ja, en dat de swing is net het inhouden, het kopen. En dan,
Nou ja, swingen betekent voor mij te laat op tijd.
Ja, ja.
Dat is swing.
Precies ernaast.
Net
ja. Ja, dat zat natuurlijk in die Beethoven ook al.
Wat er tussenin zit, dat is zo verschrikkelijk belangrijk, ja.
Ja.
Want alles stap je alleen maar op het ritme. Maar er zit tussen ritme natuurlijk een hele hoop. En het is zo leuk hoe je... Nou ja, ik hou ook van soulmuziek heel erg. Want soul swingt enorm. Ja, ik vind soul de lekkerste dansmuziek die er is, ja. Ja, toch iets anders dan house. Dat is wel... Ja, dat is dan helemaal zo. En dus, dit is iets wat ik niet begrijp.
Terwijl ook veel grijpt naar kamermuziek, zou ik maar zeggen. Maar dat heeft ook weer te maken misschien met die intimiteit van die blikrichtingen. Dus als in een strijkkwartet spelers elkaar ook aan. Die vertellen het aan elkaar. En ik begreep, er is bijvoorbeeld de Nederlandse première van Dances with Piano. Die bewerkte versie van Dances with Harp.
Ja, dat was de oorspronkelijke versie. Maar ja, weet onze lieve harpist?
Remy
van Kesteren.
Oh, ja.
Daar heb ik dat mee gemaakt. Maar vind maar eens, als je het ergens anders instudeert, zo'n harpist. Die zijn er dus niet. Je hebt wel harpisten, maar het is niet Remy van Kesteren. En daarmee heb ik het gemaakt. Maar toen ik het opnieuw instudeerde in Düsseldorf, heb ik het toch maar weer voor piano gedaan. Pianisten kunnen dat niveau beter bereiken dan harpisten. Dus nu heet het ook niet meer voor harp, maar voor piano.
Ja, ja. Ja. Ja, ja, dus dat wordt nieuw en iets om naar uit te kijken.
Ja,
dat optimisme... Ik heb het idee, stel er luisteren jonge mensen... die willen ook graag wat lichtvoetiger in het leven staan nu in deze tijd. Want ik heb het idee dat we nu overal voelen dat het pessimisme een beetje overheerst. We hebben het klimaat en de oorlog en dingen. En is dat optimisme iets wat je kunt aanleren of moet dat karakter zijn? Is er iets wat u kunt...
Ik heb een enorme hekel dat alles moet maar... uitgelegd worden tegenwoordig. En het vervelende ervan is dat er dan enorm veel psychologie aan te pas komt. En dat is niet te bewijzen. Maar wat er uitgelegd wordt over een schilderij. Ik ben stom verbaasd. Ik denk, een schilderij ken ik al jaren. Wat een prachtig schilderij dat is. En ik heb me dan nooit afgevraagd waarom dat zo'n prachtig schilderij is. Ja, omdat ik al die andere schilderijen ook ken.
Ja.
Dat uitleggen van alles. Op de televisie wordt nu alles. Je wordt er echt helemaal gek van.
Kortom, we moeten het gewoon...
Ja, dat, je schijnt heel intelligent te zijn als je dat allemaal kan, hè?
Ja.
Daar heb ik echt een hekel aan, hoor.
Ja, dus wat verstand moeten we juist uitzetten en het ten volle gaan ondergaan. En dat gaan we doen in het Hans van Maanen Festival in juni. Dan gaan we er gewoon zonder uitleg gaan we het ondergaan en erin mee... heel erg bedankt dat u hierheen wilde komen om het een en ander over te vertellen. En we verheugen ons enorm op het festival.
Als we dat allemaal gaan doen, dan ben ik helemaal tevreden. Ja.
U luisterde naar een podcast van het Holland Festival in samenwerking met De Groene Amsterdammer over het Hans van Maanen Festival. Kijk op hollandfestival.nl voor meer informatie, data, kaartverkoop. En bent u nog geen abonnee van De Groene? Ga dan naar groene.nl voor meer informatie. Holland Festival wordt mogelijk gemaakt door het ministerie van OCW, gemeente Amsterdam, productiepartner Amodo, hoofdbegunstiger Fonds 21, HF Business Partners, particuliere fondsen en vele vrienden.
Dit was één aflevering uit een grotere reeks van podcasts die wij maken naar aanleiding van de voorstelling van het Holland Festival. Wil je nou nog meer gesprekken horen met makers, kenners, critici over de voorstellingen die in het komend Holland Festival te zien en te beluisteren zijn? Ga dan naar je favoriete podcast-app en zoek daar op De Groene Amsterdammer Holland Festival Podcast. Dan vind je ze allemaal netjes op een rijtje. Deze podcast werd gemaakt door Giselle Mijnlief en mijn naam is Christian Weitz. Bedankt voor het luisteren.